Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heere, der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder. Breng ons weer, verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemden nu Matthäus 9, de eerste 13 versen. Eerst zal er een gedeelte worden gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4 en daarvan de artikelen 8, 9 en 10.
Doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, Daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het evangelie roept, en zelf ook dien hij roept onderscheiden gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en werresten der wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Maar dat anderen, door de bediening des evangelies geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Goden toeschrijven, die, gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene, die hen uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. We lezen nu met elkaar Matthäus 9, de eerste 13 versen. En in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, ze brachten tot hem een geraakt op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter, te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaar en zondaren? Maar Jezus zulks horende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnen meester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing.
zoeken we nu Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere, God des hemels en der aarde, vervul ons met eerbied en met kinderlijke vrees als we tot u naderen in de weg van het gebed. Wie zou niet vrezen, Heere, wanneer we zien wie we geworden zijn in Adam en wat wij elke dag uitleven. Wie zou niet vrezen als hij zijn zonde en schuld ziet en dan tot u, de heilige, de eeuwige, de vlekkeloos reine, te naderen in de weg van het gebed. Heer, het zou zo rechtvaardig zijn als u ons zou wegstormen van voor uw heilige aangezicht, om nooit meer naar ons om te zien. Maar Heere, wat zult u dan met uw grote naam? Wat zult u dan met uw deugden? U was toch van de eeuwigheid bewogen met verloren mensenkinderen. U bent toch van eeuwigheid bewogen geweest om een getal zalig te maken, om daardoor aan uw eer te komen. En wij bidden u, Heere, zou u daartoe ook vanavond ons willen aanzien. Wat alleen maar kan in hem, uw geliefde Zoon, die al uw welbehagen deed, die gekomen is in deze wereld en die in die weg van recht en gerechtigheid de bittere dood wilde sterven, plaatsvervangend voor verloren zondaren, opdat dat getal zalig zou worden. Opdat verloren zondaren geroepen zouden worden naar de macht en de kracht van de zonde, van de duisternis, van de wereld, van hun boze, verdorven bestaan, om voortaan u te gaan volgen. Wat we ook met elkaar wensen te overdenken vanuit uw woord, waar we gelezen hebben dat Levi, later Matthäus, uit zijn geldzucht, uit zijn wereldzin, uit zijn ellende verlost werd door uw machtswoord. En op dat machtswoord kon hij niet meer blijven zitten. Moest hij dat oude gaan verlaten om een nieuw leven te gaan leiden. En wij bidden u, Heere, zou u dat wonder van genade willen verrichten, ook vanavond. Misschien wel keurige kerkmensen, maar nog nooit ertoe gekomen om u in waarheid te gaan volgen. Heere, wil u ons losmaken door uw geest, door die roepstem. Volg mij, om voortaan onze oude natuur te gaan doden en in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen. Om de ellende, de duisternis van deze wereld achter ons te mogen laten en om voortaan te gaan wandelen in het licht der wereld. Heere, wil u daartoe uw woord zegenen. U hebt het van eeuwigheid besloten dat de prediking, ja de dwaasheid der prediking het middel is tot bekering. En daartoe stelt u nietige mensenkinderen aan die alleen maar met alle gebrek dat woord onder de mensen kunnen brengen. Maar het is een middel door u verkoren om doden te brengen tot het leven. Opdat doden zullen horen, volg mij. En die stem van de Zoon van God zullen horen, die zullen leven. En die zullen komen. Heere, wilt u dat wonder verrichten vanavond? U weet hoe we hier in de kerk zitten. En als we dan nog in onze natuur staat, nog in onze dood staat zijn, Heere, wil dat wonder dan genadig verrichten. U kent ze ook die stem gehoord hebben. En die stem zijn gaan volgen. Maar wat kan het dan ook bij vernieuwing nodig zijn om die stem weer te horen. Om weer opnieuw achteraan te komen. En opnieuw weer te mogen buigen onder u. Te buigen onder uw woord. Ons door u de Heere, door uw woord te laten gezeggen, te laten leiden. Heere, wilt u uit genade daartoe vanavond ook weer in ons midden komen en uw kinderen leiden.
Wil u ze nog eens bij hun naam noemen, Heer? Mogen ze bij vernieuwing nog eens ervaren dat u dat goede werk begonnen bent. En dat dat begin werkelijk uit u was. Heer, geeft u in het spreken uw geest, opdat we uw mond mogen zijn tot de gemeente. Maar geef ook oren om te horen wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heer, u weet hoe we hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren. Heer, wil u onze harten vervullen met heilbespiegelingen. Om het lied van die ene koning te mogen zingen. Heere, mag deze avond, mag deze dienst, maar ook diensten aan andere plaatsen, Heere, mogen, mag dat uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote, naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Wil, o Heere, uw zegen schenken. En dat uw koninkrijk zal komen en dat uw wil zal geschieden en uw naam geheiligd zal worden. Heere, bij ons is het niet, zelfs in de heiligste verrichtingen niet. Als u achterblijft, Heere, dan blijft alles leeg en koud. Maar wanneer u komt, dan brengt u alles mee, dan zal het wel gedijen. Heere, u kent alle noden en zorgen die er zijn in het midden van de gemeente van Barendrecht. Ook anderen die vanavond van andere plaatsen hier zijn of meeluisteren. Heer, u weet alle dingen. U weet met hoeveel verdriet, rouw, gemis, eenzaamheid onze weg gegaan moet worden. U weet alle dingen. U kent de raadsels van jongeren, van ouderen. Heere, alles is bij u bekend. Geef, Heere, dat we het in uw hand mogen geven en dat ervaren mag worden te midden van alle zorgen. Dat u van ons af weet, dat u ons leven leidt. En dat dat nu allemaal, hoe onbegrijpelijk pijnlijk soms ook, nu moet meewerken ten goede, omdat we naar uw voornemen geroepen zijn. Wat zou het een wonder zijn, Heere. Als u het met de nood en met de zorg zo zou willen maken, dat we u mogen leren kennen, of vervolgen u de Heere te mogen kennen, dat die wegen gebruikt worden om dat geloof te verdiepen, om te oefenen in dat allerheiligst geloof, om te meer onder u terecht te mogen komen, om in een weg van recht onder u de Heere te mogen buigen. En te mogen zien dat waar wij rechtvaardig hadden moeten sterven, u uw eigen zoon niet spaarde, maar voor ons overgaf. Heere, onderwijs zo en leer zo van de weg die we gaan moeten. Heere, wij bidden u voor het werk wat gedaan mag worden in uw koninkrijk. Gedenk uw knechten ook deze avond waar zij voorgaan in gemeenten. Gedenk de broederstudenten. Gedenk ouderlingen in leesdiensten, gedenk de evangelisten, veldwerkers, degenen die bij het zendingswerk betrokken zijn, Heere, wilt u allen en een ieder die op welke manier dan ook een taak te verrichten heeft, Heere, gord hen aan met kracht uit de hoogte en wilt u zelf aan de spits treden en wilt u de duivel schelden die op al die terreinen probeert dat werk te verderven, verdeeldheid te scheppen, Heere, wilt u hem aan banden leggen, dat uw woord de vrije loop zou mogen hebben. Gedenk, Heere, naar de trouw van uw eeuwig verbond. Gedenk ons land en volk dat zo diep gezonken is in het moeras van de zonde en waar wij ook deel van uitmaken. Heere, wilt u betonen dat u een arm hebt met macht en een hand met groot vermogen. Naar de mens gesproken is er geen verwachting meer voor ons land en voor ons volk. Maar wanneer u aan de spits treedt en wanneer u gaat werken, dan wordt het onmogelijke waar. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat wordt dan mogelijk door u. En dat is mogelijk bij u. Wil dan onder ons volk nog wonen en werken en ons terugbrengen bij uw inzettingen, bij het heilzame van uw geboden. Gedenk onze overheid, landelijk, in Europees verband, provinciaal, ook plaatselijk. Heere, geef toch dat we ons door u en door uw woord laten gezeggen. En gedenk allen die levende getuigen wensen te zijn. Laat het hen zijn, Heere, opdat zij middelen mogen zijn tot bekering. Heere, gedenk, ons koningshuis wil daar ook wonen en werken. Onze koning bekeren tot u. Wat zal er dan nog van hem uit mogen gaan, Heere? Ook dat is alleen bij u mogelijk. Wij zijn afhankelijk van uw genade. Van dat wonder van uw genade. Heere, het wacht alles op u. En het blijft alles op u wachten. Ontfermt u zich over ons. Geeft u wat nodig is in het spreken. Om u de Heere te bedoelen. Uw eer. Om bewogen te zijn met de scharen. En geeft u wat nodig is om te horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Wij bidden het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen. Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'Heeren mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden snood ontwerpen smeden. Hij belacht haar haat. En wat er volgt. In het zesde vers, Psalm 33, vers 5 en 6. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk en voor het onderhoudsfonds, voor de pastorie. De Heere zegene u en uw gaven.
tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 9 en daarvan de versen 9 tot en met 13. We noemden u Matteüs 9, vers 9 tot en met 13, waar we Gods woord als volgt lezen. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matteüs aanzat, zie vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus zulks horende zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover Gods woord. Levi geroepen. Levi geroepen. Drie gedachten. In de eerste plaats uit de duisternis. In de tweede plaats tot het licht. En in de derde plaats in de strijd. Levi geroepen uit de duisternis tot het licht in de strijd. We lezen in vers 9 dat Jezus vandaar voortging. Dat is van die plaats waar hij waarschijnlijk ook een eigen woning heeft gehad. Een plaats waar hij steeds terugkwam en waar hij van tijd tot tijd ook verbleef. Op een andere manier dan de andere mensen in Capernaum. Want hij heeft het gezegd, de vogelen des hemels hebben nesten. Maar hij heeft niets waar hij het hoofd neerleggen kan. Toch wordt het zijn stad genoemd. Het was toen maar een gehuchtje en toch zijn stad. 3 jaar lang is hij steeds teruggekeerd naar Capernaum. En dat heeft Capernaum op een bijzondere manier bevoorrecht. Want in Capernaum heeft de Heere Jezus wonderen gedaan en tekenen gedaan. Heeft zijn woord geklonken, meer dan op welke plaats dan ook. Waardoor de Heere Jezus zegt, tot de hemel toe bent u verhoogd geworden. U zult tot de hel toe worden nedergestoten. Als in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied die in u geschied zijn, dan zouden zij zich in zakken as bekeerd hebben. Wat een bevoorrecht volk. Wat een bevoorrecht plaats. Daar waar hij zoveel heeft gedaan. Waar zijn woord zo vaak heeft geklonken. Waar zijn tekenen en wonderen gezien werden. Dat hij macht had over de natuurelementen. Dat hij macht had om de doden op te wekken. Macht had om kreupelen te doen wandelen. Blinden het gezicht te geven. Doven te doen horen. En dan zich niet bekeert. Nog maar net, we hebben het gelezen aan het begin van hoofdstuk 9, heeft hij een bijzonder wonder gedaan door een verlamde man op zijn benen te brengen. En toch eigenlijk was dat niet het wonder waar het om ging. Of zouden die 4 vrienden gekomen zijn opdat hij weer zou kunnen lopen? De Heer Jezus zegt, opdat gij geloven mocht, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om de zonden te vergeven, daarom zeg ik, sta op. Dat was de reden. Daaruit moeten wij opmaken dat het die man in de eerste plaats te doen was om vergeving van zonden. Daar kwam hij voor. En zo lachte hij voor de Heere Jezus. En de Heere Jezus, hij gaat hem zijn zonden vergeven. En de fariseeën hadden daarbij allerlei gedachten van hoe is dit nu mogelijk? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen?
Kan die Jezus van Nazareth de zonden vergeven? Hoe komt hij daarbij? Om dat te denken en om dat te doen. En eigenlijk kunnen we ons dat ook wel een beetje voorstellen dat ze zo dachten. En dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen. En hij gaat het onderstrepen door die man lichamelijk te genezen. En natuurlijk, wij weten allemaal, als je tegen iemand zou zeggen, je zonden zijn je vergeven. Nou, dat is makkelijk gezegd, dat heb je zo gezegd. En je kan ook niet bewijzen dat het zo is. Maar als je tegen een verlamde zegt, sta op en wandel, nou ja, dan moet het nog maar blijken. Hij heeft dat wonder gedaan aan zijn benen, opdat men geloven zou dat hij macht heeft op de aarde om de zonden te vergeven. Dan ging die man naar huis in grote verwondering, vergeving van zonden. En hij kreeg daarbij benen om te huppelen van zielenvreugd. Capernaum tot de hemel toe verhoogd vanwege de krachten, de machten, wonderen die de Heer Jezus daar gedaan heeft. En nu? Het is waar geworden, gemeente. Tot de hel toe nedergestoten. Als u nu in die omgeving komt daar van Capernaum, dan is er alleen nog een ruïne. En als de Heer Jezus dat wonder gedaan heeft, dan vertrekt hij vandaar en waarschijnlijk langs de zee richting Jeruzalem, richting Jericho. En dan langs het meer van Galilea, daar is een handelsroute. Vanuit Syrië zijn er mensen die met goederen komen en die invoeren in Israël. Er wordt daar door tollenaren, door belastingambtenaren zou je kunnen zeggen, geld gevraagd om spullen in te voeren. De Romeinen hadden 4 soorten belasting, grondbelasting. Daartoe moesten Jozef en Maria naar Bethlehem, naar het gebied waar de erfenis van hun voorgeslacht lag. Er werd tol gevraagd, belasting moest er betaald worden om spullen in te voeren. En dat die tolhuizen die stonden in havens en op cruciale plaatsen van handelswegen. Er moest vermogensbelasting toen al betaald worden. En er was ook een soort huisbelasting. De Romeinen hadden de macht in Israël. En zij zorgden ervoor dat die belasting geïnd werd, dat die belasting betaald moest worden. Ze plaatsten daarvoor die belastingkantoortjes, die tolhuisjes, en ze zetten daar mensen in die op die wegen en op die bepaalde kruispunten die belasting vroegen van degene die dat tolhuis passeerde. Dat waren vaak Joden, die tollenaren waren, maar het konden ook andere mensen zijn. En die tollenaren die hadden op een bepaalde manier de naam ontwikkeld, de naam verkregen, dat zij niet alleen dat vroegen van de mensen die belasting moesten betalen, wat hen gezet was, wat ze moesten en mochten vragen, maar ze vroegen vaak meer, om daardoor hun eigen zakken te vullen. Daar stonden ze onbekend. Dat betekent niet dat je dan moet generaliseren dat al die tollenaren precies hetzelfde zijn geweest. Maar zo stonden ze wel bekend. Misschien deed Levi, die zichzelf hier Matthäus noemt, misschien deed hij dat niet. Dat weten we niet. Maar wat hij er wel voor over had, dat was dat hij uit zijn familie en uit zijn volk gestoten, verstoten werd. Zij hadden zo'n afkeer van mensen die dat werk gingen doen voor de Romeinen. Ze haatten hen, ze hadden een afkeer. Ze verachtten hen. Ze wilden niets meer met hen te maken hebben. Zij werden uit de familiekringen en uit de sociale gemeenschap, maar ook uit de synagoges geweerd. Zij zetten zich door dat werk helemaal buiten hun sociale omgeving en buiten de familie. Het was walgelijk. Als je dit deed, voor de Romeinen. Het is ongeveer te vergelijken met hoe NSB'ers werkten, taken verrichten in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers. Daar wilde je niets mee te maken hebben. Daar keerde je van af. Dat was ongeveer het ergste soort in die tijd. En zo ook tollenaren, en ze worden op één rij geplaatst met zondaren, met hoeren, met het uitschot van de maatschappij. En zo'n man, die het niet uitmaakt wat zijn familie van hem vindt. En die het ook niet uitmaakt wat zijn volk van hem vindt, als hij zijn geld maar verdient. En kon het zijn zoveel mogelijk. Zo'n man gaat de Heer uit de duisternis van zijn verloren bestaan redden. Uit de duisternis, onze eerste gedachte. Levi, hij was zo'n tollenaar. Of hij, heel vaak hadden jongens uit de stam van Levi ook die naam. Of hij uit de stam van Levi was, weten we niet. Maar zijn naam, Levi, betekent gehecht aan. Of aanhankelijk. Nou, deze Levi was niet gehecht aan de Heer. Hij was niet gehecht aan de dienst van de Heer. Hij was niet gehecht aan Gods geboden, aan Gods inzettingen, aan het woord. Dan had hij wel voorkomen dat hij niet meer in de synagoge mocht komen. Dan had hij dit werk nooit gedaan. Of hij dat werk nu wel of niet zou mogen doen. Want het lijkt erop dat als tollenaren vragen aan Johannes de Doper, wat moeten wij doen? Dan zegt hij niet van, dan moet je de tolhuis uitgaan. Nee, dan zegt hij, je moet niet meer vragen dan je gezet is. Dan je mag vragen. Dus misschien dat er toch nog eigenlijk wel een bepaalde mogelijkheid was om dat werk wel te doen. Maar het was wel helder, als je tollenaar was, dan stond je buiten je familie, buiten het volk, buiten de dienst des Heeren. En deze Levi, dat maakte hem niets uit. Als hij zijn geld maar verdiende. Misschien zijn er vandaag nog wel veel tollenaren aan mij. En misschien niet die een bepaalde positie innemen die discutabel is, maar wel dat ons hele leven gaat om ons geld. Nog meer, nog meer, nog meer. En altijd maar meer willen hebben. Gericht op onze baan, op onze naam en mooi huis en een mooie auto en alles van deze tijd. Misschien zijn er wel heel veel tollenaren. En iets van dat tollenaar zijn, van die geldzucht, zit in ons allemaal. En dat is alle eeuwen door zo geweest. Als Mozes in zijn tijd oudsten moet aanstellen voor het volk, dan zoekt hij naar mannen die de geldgierigheid haten. Hij zoekt geen mannen die niet geldgierig zijn, had hij er geen één gevonden. Want de wortel daarvan zit in u, jou en in mij. Maar hij heeft gezocht naar mannen die dat haten, die er een afkeer van hebben gekregen. Die daar smart over omdragen, dat ze zo kleven aan het hier en nu. En dat ze zo gericht zijn op het hier en nu. En misschien, gemeente, willen we het nauwelijks toegeven, maar dat het is onze tijd, onze westerse cultuur en de geest die ook in Nederland duizenden verslaat, dat is gericht zijn op het hier en nu, op ons geld en op ons goed. Ontzaglijk. Levi, het maakte hem niet uit als zijn familie langs dat tolhuis liep en ze spogen met verachting voor hem op de grond en ze keerden hun hoofd van hem om. Het maakte hem niet uit als hij zijn geld maar verdiende. En als hij maar zijn plezier had. En als hij maar met zijn vrienden kon eten en drinken. En vrolijk kon zijn. En wij gemeente. Hoeveelen verlaten niet heimelijk de kerk onder allerlei voorwensen. Maar ten diepste om vrijer te kunnen leven. Om makkelijker te leven. Om meer te kunnen genieten. En om in ieder geval die druk van het kerkelijke en van van die normen en de waarden en de tradities om die in ieder geval van zich af te doen. Levi, het maakte hem niet uit. Hij verloochende zijn opvoeding en hij koos voor zijn geld en voor de wereld. Van tollenaren was bekend dat zelfs kreupelen en blinden, als ze wisten aan de kant van de weg dat het een tollenaar was die hen een aalmoes gaf, die hen een gift gaf, dan namen ze dat niet aan. Niet dat het altijd gestolen geld was, maar het zou wel eens zo kunnen zijn. Dat wilden ze niet hebben. En tollenaren in Joodse rechtszaken mochten niet getuigen. Hun getuigenis was niet rechtsgeldig. Ze stonden totaal buiten de sociale omgeving. Gemeente, ontzaglijk als je dat ervoor over hebt. Maar hoeveel vandaag, vanwege het plezier van deze wereld, makkelijker geloven, makkelijker leven en dan de kerk, tradities, gewoonten. En natuurlijk zijn die niet allemaal even normgevend en allemaal even belangrijk. En toch, maar die verlaten, vrij zijn, weg van die last, kunnen doen wat je wil. Hoe is het in uw leven? Hoe is het in jullie leven, jongelui? Hoeveelen breken niet op een bepaalde leeftijd met de Heeren, met de kerk, met hun familie, om vrij te zijn? En is het dan werkelijk zo? Denk je, of denkt u, dat als je die last van de kerkelijke gewoontes en geboden van je af zou leggen, dat je dan vrij bent? Dan neem je een veel harder juk op je. Want als je de wereld ingaat, dan ben je niet vrij. Dan word je juist gevangen. In de dwang. Want je moet dan met de mode mee. En je moet dan met de geldzucht mee. En je moet dan met de taalgebruik mee van de wereld. En met de muziek en alles van deze wereld. Anders hoor je er niet bij. Dat juk is vele malen harder. De Heer Jezus zegt, mijn juk is licht. En mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En u die de Heere vrezen mag, is niet zo. Een liefdedienst. Niet een juk. Niet een last. Maar een liefdedienst. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En wat ellendig als Gods kinderen ook dat bij tijden niet ervaren. En toch dat weer als een klem voelen en als een last voelen. Wat is het dan nodig dat die liefde weer in het hart ervaren mag worden. Om in overgave tot de Heere weer te mogen leven. Uit liefde tot de Heere. De Heer Jezus, Hij loopt langs het tolhuis. En de Heer Jezus ziet Levi zitten. Levi gehecht aan zijn geld. Niet aan de Heere. Zo zou een Leviet, zo zou Levi moeten zijn. Maar hij is gehecht aan de ijdelheid van deze wereld. Aan zijn vrienden, aan zijn eten en drinken, aan zijn plezier. En de Heere Jezus ziet Levi. Levi ziet de Heer Jezus nog niet. Hij is daar bezig in dat tolhuis en hij ziet niets anders dan zijn geld en zijn goed. Maar Levi wordt gezien door de Christus der Schriften. En de Heer Jezus weet, die man in dat tolhuis, dat is een gegevene van mijn Vader. En voor die man in dat tolhuis heb ik in de stilte van de eeuwigheid mijn leven gegeven. Toen ben ik van voor de grondlegging der wereld al geslacht geworden. En ik zal in de tijd, zal ik mijn leven geven en mijn bloed storten om deze te redden van het verderf. Onbegrijpelijk wonder. Voelde de gemeente dat nog helemaal buiten Levi ligt? Zoals we het gelezen hebben in de Dorse leerregels. Dat ligt niet in Levi, dat ligt niet in hoe keurig hij leeft. Dat deed hij helemaal niet. Maar dat ligt in de opzoekende zondaarsliefde van God, die naar zijn welbehagen verloren zondaren verkoren heeft tot de zaligheid. En gemeente, deze Levi, gehecht aan, krijgt een andere naam, Matthäus. Dat betekent gave van God. Van God, van eeuwigheid gegeven aan zijn zoon, om zalig te worden. Een vuurbrand die uit het vuur gerukt zal worden. In zichzelf vuil, verloren, de zonde indringend, steeds dieper zakkend in het moeras van de zonde en van de ongerechtigheid. En daartoe kwam de Zoon van God, om hem te redden, om hem te verlossen, om hem vrij te maken uit de gevangenis van zijn verloren zondige bestaan. Van eeuwigheid had God hem al gezien. En nu wordt hij gezien door Christus, door die gezegende middelaar. Levi. Wat zou er nu allemaal in zijn leven afgespeeld hebben? Misschien was hij al maanden bezig in dat tolhuis. En dat hij steeds meer zijn ellende heeft ingeleefd en steeds dieper heeft gezien hoe ijdel het allemaal is en hoe ellendig die is met al dat geld, en dat de Heere langzamerhand de glans van zijn geld af heeft genomen. En dat zou allemaal kunnen. Dat staat er niet. Er staat dat de Heer Jezus hem zag en dat hij op zijn machtswoord losgemaakt wordt van dat tolhuis, losgemaakt wordt van heel zijn ellendige verloren bestaan. Dat is de spits. En dan willen we het daar alleen bij laten. En wat er allemaal zou kunnen gebeurd zijn, en wat er allemaal al misschien aan voorbereidend werk door Gods geest in het hart van Levi, dat zou allemaal kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat is de spits niet. De spits is dat hij op het machtswoord van Christus, van het ene op het andere ogenblik, losgemaakt wordt uit zijn ellende, uit zijn verloren bestaan. In één ogenblik uit de duisternis tot het licht, in één ogenblik uit zijn ellende tot hem die hem roept. Daar klinkt het machtswoord van de Zoon des Mensen. Volg mij, volg mij. Met macht en met majesteit. En door Gods geest komt het zo in zijn hart. Dat er nog maar één ding mogelijk is. En dat is alles verlaten. Dat tolhuisje afsluiten. En gaan volgen. Op dat machtswoord achter de Heere Jezus aan. Een onbegrijpelijk wonder, gemeente. Jongelui, ouderen. Misschien zeg je, ik zit al zo lang in de kerk. Of misschien nog maar kort. Of misschien vanavond, misschien voor het eerst. Dat zou kunnen. En dat dat machtswoord klinkt. Volg mij. En dat die woorden voortdurend in je hart resoneren. En dat je daarmee naar huis toe gaat. En dat dat klinkt in je ziel voortdurend. Volg mij. En dat je losgemaakt wordt van je oude leven. En dat je voortaan de Heere gaat zoeken. Onbegrijpelijk wonder, dat doet de Heere nog. Dat doet de Heere niet altijd met twee woorden. Soms gebruikt de Heere een boek in een mensenleven. Wat je gaat lezen en op een bepaald moment in handen krijgt. Gaat lezen en dat je gevangen neemt en dat je overtuigd wordt door dat woord wat je leest. Soms is het een gesprek met iemand. Wat zo naar binnen gaat en wat je zo bezet en wat je zo vasthoudt dat je er niet meer onderuit komt. Soms is het een aantal preken. Soms is het een bepaalde periode. In het leven van Levi waren er twee woordjes. Volg mij. In het leven van Saulus van Tarsen. En dan hoort u, gemeente, dat of je nu zo je buiten de gemeenschap van je volk hebt geplaatst. Of dat je een keurige fariseer bent. Je hebt precies hetzelfde nodig. U, jij en ik, we hebben hetzelfde nodig. En of je nu een keurige vrouw bent of man of misschien wel een randkerkelijke jongen vanavond. Of misschien voor het eerst in de kerk en helemaal niet God zien. Allemaal hebben we hetzelfde nodig. Dat dat woord met kracht in uw ziel gaat. We lezen het van Paulus onderweg naar Damascus. Hij dacht God te kennen en hij dacht God te dienen. Hij dacht de goden wel behagelijk werk te doen. En in één ogenblik wordt hij uit zijn godsdienstbaan geslagen. En er ligt, Heer, wie bent u? Heer, wat moet ik doen? En dan gaat de Heer hem onderwijzen. En dat is onderwijs geworden voor de rest van zijn leven. Uit zijn godsdienstige, zondige, duistere bestaan gered. Om voortaan in het licht te wandelen. Onbegrijpelijk. En Timotheus zo allengskens, zo geleidelijk aan. Steeds meer indrukken. En Lydia zo ingewonnen voor het woord. Zo overdenkend en zo overtuigd worden dat het woord van God was. En ze ging acht geven op dat woord. Een stokbewaarder door een aardbeving. Zo heel verschillend en tegelijkertijd allemaal uit de duisternis tot Gods wonderbaar en liefelijk licht. Weg van de wereld en voort aan de Heere gaan zoeken. De een heeft daar een sterfgeval voor nodig. En de andere heeft daar een ernstige ziekte voor nodig. En dan elke keer achter de Heere brengen. En ook elke keer weer opnieuw. De Heere heeft soms vele momenten nodig in de mensenleven. En Gods kind heeft ook vele momenten nodig om elke keer opnieuw weer achter de Heere gebracht te worden. En dan wordt Levi, die wordt een volgeling van de Heere Jezus en niet dat alleen. Hij gaat ook, hij mag ook nog een plaatsje krijgen in de dienst van de Heere. Had de Heere nou niet beter iemand anders kunnen nemen dan zo'n walgelijk tollenaar. Of zo'n Saulus van Tarsen. Ja, zulke mensen gebruikt de Heere. Als diaken, als ouderling, als predikant. En dat is meestal het geval dat de Heer eerst kind maakt en dan in zijn dienst gebruikt. Niet altijd. We weten van dominee van de Groe dat hij eerst knecht was. En dat hij terwijl hij predikant was tot bekering is gekomen. Dat kan ook nog. Bij de Heer kunnen alle dingen gemeten. En wie u ook bent vanavond. U bent geen onmogelijk geval. En jij bent geen onmogelijk geval voor de Heer. Bij de Heer is alles mogelijk. En Saulus van Tarsen zal zeggen, als het voor mij kan, dan kan het voor jou, dan kan het voor u ook. En Levi zal zeggen, als het voor mij kan, dan kan het voor jullie allemaal. En elk kind van God vanavond zal zeggen, als het voor mij kan, dan kan het voor u, dan kan het voor jou ook. Hij mag het licht gaan volgen, Levi. Matthäus beschrijft zijn eigen bekering eigenlijk wel heel sober. Hij schrijft zijn eigen naam Matthäus, onbegrijpelijk. Een gave van God aan God. Een gegevene van de Vader aan de Zoon. Onbegrijpelijk. We lezen verder geen woorden of geen daden van Matthäus. 28 hoofdstukken, maar hij heeft het verder niet meer over zichzelf. Hij mag hem gaan volgen. En Jezus zag een mens. Niets meer, niets minder. Een verloren Adamskind. En hij werd van hem gezien. En daaruit bleek dat hij van eeuwigheid al gezien was. Hij was bezig. Misschien had hij wat kamelen. De lading en de bagage doorzocht. We weten het niet precies. Hij zat in zijn tolhuis misschien wat formulieren in te vullen. Geld te tellen. Een gevallen Adamskind, een mens, verloren, ellendig, zelfzuchtig. En de Heere vindt een mens nooit anders gemeend. Of je nu Saulus van Tarsen heet, of je nu een rijke jongeling bent met een keurig pak netjes in de kerk. Of net als Levi, en als een tollenaar of als een moordenaar of allemaal mensen. En als wij bepaalde zonden niet deden, dan is dat alleen maar omdat de Heere ons ervoor bewaarde. Maar in de wortel van ons bestaan zijn we allemaal van dezelfde lap gescheurd. Adamskinderen. En als de Heer een mens vindt, dan vindt hij een mens zoals die is. En dan gaat zo'n mens komen zoals die is. In zijn ellende, in zijn verlorenheid. En zo mogen we ook komen, gemeente, wie u ook bent en wat je ook bent, zo mag je nu komen. En als de Heere roept, dan hoef je je niet eerst op te knappen. En denk nog even aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hij kon zich niet opknappen, daar had hij de mogelijkheden niet toe, daar had hij het geld niet voor. Hij kon alleen maar gaan stinkend naar de zwijnen. En hij kon alleen maar op genade hopen en om genade bidden. En zo kwam hij. Dat betekent niet dat je kunt blijven wie je bent. Soms bedoelen jongeren en ouderen dat. Je mag toch komen zoals je bent. Waarbij ze eigenlijk bedoelen, ik mag toch wel blijven wie ik ben. Dat is onmogelijk. Al die hoeren, al die tollenaren, al die zondaren, al diegenen die in hun zonde en ellende de toevlucht namen, dat bleven geen hoeren. Dat bleven geen zondaren. Ja, in hun beleving natuurlijk wel. Maar die gingen de zonde en de wereld uit hun leven bannen. En als de Heere u jou bekeert, dan ga je dat ook doen. Dat kan niet anders. Is dat uw leven? Daar is Levi in dat tolhuis. Hij kan de Heere nooit iets aanbieden. Hij kan alleen maar als een verloren zondaar achter de Heere aangaan. En u en jij, misschien wel een keurig kerkmens, keurig leven binnen de grenzen, binnen de kaders zoals we dat gewoon zijn, niet uitbreken in bepaalde zonden. Maar zou u misschien ten diepste in dat keurige godsdienstige leven ook niet zo kunnen zijn dat het u toch alleen om het geld en om het goed en om het hier en nu te doen is? Dan ben je net zo ellendig als Levi. Al heb je net pakken. En als ik zo ben, dan ben ik net zo ellendig. En wat hebben we dan nodig dat de Heere die woorden in uw ziel drukt? Volg mij. We lezen en opstaande volgde hem. We lezen bij Lucas dezelfde geschiedenis. Daar staat en alles verlaten hebbende. Dus het is niet zo dat hij dat tolhuis, dat hij opstaat en de Heer Jezus ziet en dat hij dan eerst nog even goed zijn zakken voldoet. Hij laat alles waar het is. Dat is nu kenmerk van Gods genade. Hij doet het deurtje van het tolhuis dicht en hij zal later waarschijnlijk zijn sleutels hebben ingeleverd. En hij wil er niets meer mee te maken hebben. En ze mogen dat geld houden. Gemeente, wat een wonder. Dat doet de Heere nog. Misschien heb u een zoon. Of een dochter. Of je een broer of een zus. Die met alles gebroken heeft. En die de wereld in wil drinken. En die in de wereld wil leven. Als je dan niet meer met je kind. Of met je broer. Met je zus. Of met die kennis of zo kan spreken. Leg dan hen bij de Heere neer. En roep dan, Heer, u hebt maar een enkel woord nodig. Om dat wonder te verrichten, wil u het doen, Heer. Dan is er alleen nog verwachting bij de Heer. En naar zijn welbehagen heeft die afgedwaalde zoon of dochter of jongen of meisje of broer of zus of wie dan ook hetzelfde nodig dan de kinderen die nog wel in de kerk zitten of de familieleden. Allemaal hetzelfde nodig. Dat met macht en met majesteit deze woorden klinkt in hun hart en in hun leven. Volg mij. Dat heeft een fariseer nodig. Dat had Saulus nodig die een vervolger, een verdrukker, een godslasteraar was. En dat heeft vandaag een afgewekene die de kerk misschien wel de rug toegekeerd heeft ook nodig. Levi, gehecht aan zijn geld, mag een gave van God worden, Matthäus. En zo gaat hij definitief de Heere volgen. De drie stukken die geleerd moeten worden, die komen openbaar in zijn leven. Dat tolhuis was zijn ellende. En op die woorden, volg mij, werd hij verlost. En dan komt ook openbaar zijn dankbaarheid aan de richting je maaltijd aan, waar de Heer Jezus en de discipelen, maar ook andere zondaren nog aan deel mogen nemen. En natuurlijk, Dat stuk van zijn ellende, dat rondde hij niet af hier op aarde. Dat rond Gods kind nooit af. Hij gaat steeds meer en steeds dieper inleven wie die is en wie die blijft. Dat is de smart ook van Gods kind. En dat stuk van de verlossing, daarin moet Gods kind ook geoefend worden. Na het volgen, na die keuze om de Here te gaan volgen, zijn er zoveel dingen die nog geleerd moeten worden. En dat stuk van de dankbaarheid, dat eindigt ook nooit, gemeente. Matthäus, Levi, hij gaat zijn oude beroep opgeven. Hij gaat zijn oude leven opgeven. De zonde moet uit zijn leven. De brug werd opgehaald. Misschien even voor de jonge lui. Dat beeld heeft misschien wel eens vaker gehoord dat het genoemd werd. Dat de brug opgehaald werd in de mensenleven. Wat bedoelen we daarmee? Dat de Here, als het ware de mogelijkheid om nog naar de wereld toe te gaan en de wereld zin in te drinken, je ontneemt. Als je voor een brug staat waarbij het wegdek helemaal omhoog genomen kan worden, zodat er schepen voorbij kunnen varen, dan weet je dat als je voor zo'n stuk wegdek staat waar de brug opgaat, dus dan kun je niet meer naar de overkant. Dan is de mogelijkheid om naar de overkant te gaan je ontnomen. Nu, als de Here in je leven komt en hij gaat je overtuigen van zonde, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan kun je niet meer met de zonde mee. Misschien zit er nu iemand in de kerk die zegt, ja, dominee, dat klinkt mooi, maar eigenlijk elke keer, als dat genoemd wordt, dan komt er zoveel vertwijfeling in mijn hart. Want ik heb wel eens geloofd dat die brug opgehaald werd. En er is een periode geweest, dan had ik niets meer met de wereld. Kon ik zo van harte bij de Here leven. Bij zijn woord en met lezen van zijn woord. En in gebed en in de gesprekken met Gods volk. Ik had niets meer met de wereld. Maar ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van de wereld overhield. En soms, een van Gods knechten zei een tijdje geleden, ik voel mij een geseculariseerde christen. Ik voel dat er zoveel is naar de geest van deze tijd. Naar geldzucht, materialisme, wat in mijn hart leeft. Ik ellendig mens. En dat je soms denkt, het lijkt wel alsof die brug nooit opgehaald is. Soms kan ik nog zo verlangen om nog eens dit en om nog eens dat in de wereld. En naar geld en naar de dingen van de tijd. Is het wel ooit waar geweest? Klopt het wel in mijn leven? Weet u wat het verschil is met iemand waar de brug niet opgehaald is? Iemand die uit zichzelf veranderde en die uit zichzelf een andere keuze maakte, die heeft daar geen verdriet over. Die heeft daar geen smart over. Die hoeft niet bij ogenblikken te buigen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dat is nu elke keer opnieuw, is dat nu weer de gestalte die de Here werkt. In het verdriet over de zonde. In het verdriet over het God verdriet aandoen met je verloren zondige verlangens en uitgangen van je hart. Wat zou je graag anders zijn? Daarom wordt er door Gods kerk ook wel eens verlangd om ontbonden te zijn. En om die zonde nooit meer te hebben. Om dat verlangen nooit meer te hebben. Dat er een einde komt aan dat zondige van je bestaan. Om nu ontbonden te zijn. Om nu los te zijn van aarde. Los te zijn van al dat vuil wat zomaar in je hart opwelt. En elke keer opnieuw. Herkent u het? En deze verloren tollenaar, die mag ambtenaar worden in het koninkrijk der hemel. Hij mag evangelist worden. Maar gemeente, dan is er iets opmerkelijk in zijn manier van schrijven. Hij beschrijft het evangelie. En dat op een manier waarbij de verklaarders zeggen dat hij juist gericht is op zijn eigen volk. om zijn eigen familie en zijn eigen volk te overtuigen dat Jezus de beloofde Messias is. Hoe is dat mogelijk, gemeente? Nou, dat is nu kenmerk van Gods genade. Matthäus, die de verachting van zijn volk ervoor over had om tollenaar te zijn als hij zijn geld maar verdiende, juist deze wordt in wederliefde tot zijn meester ook gericht in liefde op zijn familie en op zijn volk. En dat blijkt uit het feit dat hij meer dan 30 keer de profeten aanhaalt om te bewijzen dat de Heer Jezus de beloofde Messias is. Meer dan 30 keer schrijft hij, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet. Het is alsof hij zeggen wil, lieve familie, eerst wil ik niets met jullie van doen hebben. En jullie hebben me veracht en terecht. Maar nu verachten jullie mij omdat ik die Jezus volg. Maar wees er nu van overtuigd. Hij is de vervulling van datgene wat de profeten gesproken hebben. Geloof het toch. Hij is de Messias, de zaligmaker. Bij hem is vergeving. Bij hem is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Zo is hij gericht geworden om evangelist te zijn. Om een boodschapper te zijn van een goede tijding. Ja, maar Matthäus, wat ga je dan nu doen? Dan ga je toch niet weer met die oude vrienden op stap? Dan ga je toch die oude vrienden niet weer uitnodigen, die zondaars en die hoeren en dat uitschot, en met hen de maaltijd houden? Gemeente, hij kan geen afscheid nemen zomaar van zijn vrienden. Zij moeten allemaal in aanraking geweest zijn met Jezus. Met hem, waarvan hij zoveel genade ervaart. Hij moet nog zoveel leren. Maar in het begin is zijn hart er zo vol van. Hij kan nog nauwelijks iets zeggen over Jezus. En hij kan nog nauwelijks iets zeggen over verlossing. Maar wat een onbegrijpelijk wonder dat die Jezus, waarvan hij gelooft dat hij de Messias is. En waar we heel veel nog van moeten leren. Maar die moet ook bij zijn vrienden bekend zijn. En ook zijn vrienden moeten met hem in aanraking komen. Gemeente, hij moet ze eerst in contact brengen met Jezus. Hij kan hen in hun ellende niet ongewaarschuwd laten gaan. Gemeente, wat een vergissing als die gedacht heeft dat hij ze zou kunnen bekeren. Dat gebeurt wel eens. Als het hart gevuld wordt met liefde tot de Heer, tot zijn dienst, tot zijn dag, tot die borg en zaligmaker, dan ben je geneigd om allen mee te trekken, kon het zijn, mee te nemen onderweg, weg bij de zonde en om voort aan de Heer te leven. We lezen het in de Christenreis van Bunyan, wat is die bezig geweest om ook anderen mee te nemen uit de stad Verderf. Maar ze verklaarde hem voor gek, voor een dwaas. Maar Bunyan, wat ze ook allemaal van hem zeiden, één ding wist hij. Weg bij die stad Verderf. Weg bij de zonde. En gaan zoeken naar de stad die fundamenten heeft. En Matthäus heeft het ervaren. Hij heeft gezien dat de Heer Jezus de zondaren ontvangt en met hen eten wil. En dat zondaren bij hem welkom zijn. Hoe vuil, hoe verdorven, hoe verloren ook. En hij begeerde wel dat al zijn vrienden tot bekering zouden komen. En die vreugde en die verwondering zouden beleven in het volgen van hem. Ben jij al zo evangelist? Wordt het aan je gehoord? Wordt het aan je gezien in je omgeving? Dat je een andere stad zoekt, een ander leven hebt. En dat dat leven vele malen rijker is. Ben je al tot jaloersheid voor anderen? Nou, gemeente, dat brengt ook in de strijd onze derde gedachte. Matthäus Levi werd geroepen uit de duisternis tot het licht en tenslotte in de strijd. Maar willen we eerst met elkaar zingen.
Psalm 108. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonder dan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef u boven 's hemels kringen en leer aldaar uw grootheid zingen. Psalm 108, vers 2. Duisternis tot het licht in de strijd. De fariseeën hebben die groep gevolgd die achter de Heere Jezus aangaat. En ze zagen dat de Heere Jezus met al die zondaren aan tafel zat en die discipelen, Matthäus. En volgens de overtuiging van de fariseeën was iemand die zo met de zondaren omging, ritueel onrein. Dan kon je niet in de tempel komen, dan moest je eerst een bepaald reinigingsritueel ondergaan, om dan weer in de tempel te kunnen komen, om weer aan de dienst des Heren deel te nemen. Ze ergerden zich aan hem, want hij was niet zoals zij waren. Gemeente, dat is nog zo. We zijn geneigd om mensen die niet op onze manier denken en niet op onze manier handelen en leven en zo, om ons daaraan te ergeren. Ten diepste stellen we onszelf dan boven hen. Dat zeggen we natuurlijk niet. Daar zijn we gereformeerd genoeg voor. Maar dat is wel ten diepste de wortel van ons bestaan. En wat doen die fariseeën? Ze gaan geërgerd naar de discipelen toe. Dus ze gaan niet rechtstreeks naar de Heer Jezus toe. Nee, ze gaan naar de discipelen toe. En zo gaan ze vragen stellen om te stoken, om te lasteren, om zijn manier van handelen te betwijfelen. Dat gebeurt nog, gemeente. Dat is een zonde, die is er al vanaf het paradijs, van na de val. Zo gebruikt de duivel nog altijd mensen om vertwijfeling te brengen. Want als je nu tegen die discipelen zegt, zeg me wie je vrienden zijn, dan wil ik wel vertellen wie jij bent. En op een bepaalde manier is dat zo. Jongelui, als je op vrijdagavond of op zaterdagavond met een bepaalde groep
een jongere naar de kroeg gaat, ik noem hem maar iets. En je doet dat gewoon elke vrijdag, zaterdagavond. Dan zeg mij wie je vrienden zijn, dan weet ik ongeveer wel wie jij bent, toch? Maar de Heer Jezus, hij gaat zo met hoeren, met tollenaren, met zondaren om. Niet omdat hij in hun zonde gaat. Hij wil met die mensen te maken hebben, niet met hun zonde. Van hun zonde heeft hij een afkeer. Maar die mensen, die zondaren, die zijn voor hem niet te min, niet te laag om daar omgang mee te hebben. En om hen te redden, om hen los te maken uit de zonde, uit de wereld, uit hun verdorven bestaan. Dat is het doel. Gemeente, die discipelen, ze hebben misschien wel gedacht van ja, het is natuurlijk ergens zo. Moet de Heer Jezus, moet onze meester dit nu eigenlijk wel doen? Er kan zomaar verwarring komen. Dat gebeurt nog. Ook binnen de kerk. Dat er van die fluisteraars zijn en die zeggen van nou, dat klopt toch niet in het leven van die of die. Dan zou je toch wel meer of dan zou je toch wel... Ga naar die persoon toe in plaats van over zo iemand te spreken. En vraag het gewoon. U leeft in de Randstad, bent u open en direct genoeg om dat gewoon op de man af te vragen. Waarom kwam u daar? Je hoort toch in zo'n gelegenheid niet te zijn? Nou, misschien kan iemand dat zo uitleggen, waarom die daar was. En waarom deed je dit? Of waarom doe je zus? Klopt dat nu eigenlijk wel? Gewoon vragen. Gewoon openleggen. En dan vooral met een houding waarbij je niet alleen zegt, ja, ik ben niet beter hoor. Dat wordt zo vaak gezegd. Nee, waarbij je echt de indruk wekt dat je niet beter bent. De discipelen, er zou zomaar vertwijfeling kunnen komen. En in uw leven en in jouw leven. Er kan zomaar vertwijfeling komen als iemand de vinger legt bij iets in uw of jouw leven. Zou het dan wel waar zijn? Zou het dan wel kloppen? Ik ken een jongen. En die ging pas weer naar de kerk. En hij had zo het geloof dat de Heere nog met hem te maken wilde hebben. En er was zoveel verwondering in zijn leven. En dan komt iemand tegen op straat en die zegt tegen hem. Een ouderling van de gemeente en die zegt, ik zag je in de kerk zitten. Hij zegt, hoe ben je zo gekomen? Die jongen probeert daar iets van te vertellen. En toen zegt die ouderling, maar weet je dat nu ook uit het woord? Heeft de Heer door middel van zijn woord ook gesproken in je leven? Ja, dat wist hij niet. En die jongen die ging naar huis toe en die vroeg zich vertwijfeld af. Zou het dan wel waar geweest zijn? Zou het dan wel van de Heer zijn? En dat werd zo nood en het werd zo ellendig. Dat hij dacht dat er nooit iets van God bij was. In die ogenblik. En dat hij zo geloofde, dat hij zo gedacht. Had die ouderling dat nu niet moeten zeggen? Want die jongen die kwam helemaal in de diepte. En radeloos werd hij. Had die ouderling dat dan anders moeten doen? Nee, die ouderling die deed dat goed. Want de Heere zorgt dan dat zo iemand toch bij het woord terechtkomt. En dat woord heeft kracht gedaan. En de Heer heeft nadrukkelijk gesproken. En toen is hij dankbaar geweest voor die woorden van die ouderling. Wat kan de Heer daar ook door de verder en dieper leiden. En daarom spreken zoals de Heer wil dat we op grond van het woord spreken zullen. Die fariseeën. Ze gaan naar de discipelen toe en dan gaat de Heer Jezus het opnemen voor zijn discipelen. Ze hoeven zelf geen antwoord te geven. En wat een wonder gemeente. Als er dus, hè, zoals met die jongen, als er dingen komen in uw leven waardoor u in vertwijfeling raakt. Dan moet je je handen vouwen. Dan moet je zeggen, Heer, als er nu een schadelijke weg is bij mij. Als het nu niet klopt in mijn leven. Heer, wil u me dan op die eeuwige weg leiden? En wil u me dan bekeren tot u? Dat is nu de weg van Gods kinderen. Die gaan niet voor zichzelf strijden. En soms ook wel eens even. En dat ze later in hun ellende dan toch uiteindelijk op de knieën terechtkomen met gevouwen handen. Heer, wil u dan spreken? Wil u dan zeggen hoe het moet? Ik weet het niet, Heer. De Heer houdt zich altijd over een arm en een ellendig volk. En die gaan op de naam des Heeren betrouwen. Die worden afhankelijk van de Heer. Niet één keer, voortdurend, altijd weer. Van zijn spreken, van zijn genade. En dat hebben die discipelen ook gehad. En de Heer Jezus gaat het voor hen opnemen. Hij gaat spreken op een manier waarbij zij ingesloten worden en overtuigd worden dat hij nu voor hen in de wereld is gekomen. Hij zegt het tegen die fariseeën. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet voor nodig. Ik weet dat ze ziek zijn. Ik weet dat ze een zonde kwaal omdragen die hen meesleept naar het verderf. Dat weet ik. Dat is mij bekend. De Heer neemt in zijn woord al vaker een voorbeeld van lichamelijk ziek zijn om geestelijke nood te duiden. En David zingt ervan, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Hij had het over zijn ziel, hij had het over zijn zondekwaal, waardoor hij en waarom hij rechtvaardig zou moeten sterven. De Heer Jezus gebruikt dat ook. Zij zijn ziek. En ze liggen ten dode opgeschreven. En ze zijn ten dode veroordeeld. Vanwege hun zonde en ongerechtigheid. Dat weet ik. En de fariseeën, ze begrepen hem. En tegelijkertijd onderstreept hij dat deze doodzieke mensen nu een arts nodig hebben. Eén die hen van hun zonde kwaal kan genezen. En die fariseeën, die hadden diezelfde zonde kwaal. Maar zij hadden geen arts nodig. En zij waren overtuigd dat zij gezond waren. En dat zij rechtvaardig waren. En dat zij niet in de zonde en in de gevangenis van hun zondige bestaan waren. Wat is het ellende, gemeente? Een van onze vaderen zegt, onze grootste ellende is wanneer we onze ellende niet kennen. En u bent het allemaal met mij eens, jongelui. Jullie ook. Als je nu zo'n klein gezwel hebt ergens in je lichaam. En dat groeit. En je zou het niet voelen. Dat is toch vreselijk. Wat ben je gelukkig als dat vreselijk pijn doet. Wat ben je gelukkig als dat brandt in je lichaam. Waardoor je door de pijn naar de dokter toe gaat, toch? Dan, als het nog maar zo groot is. Misschien kun je er dan nog van genezen. Maar als het nu maar voortwoekert en je voelt niets, je leeft alsof je het eeuwige leven hebt. Ontzaglijk. En op een dag kom je bij de dokter en het is te laat. En daarom, wat is het nodig dat je je zonde gaat leren kennen en dat je je zonde gaat beleven. Dat is genade. Daarom noemt de Heere en noemen wij ook ontdekking aan zonde en schuld, ontdekkende genade. Dat is in je voordeel als je overtuigd wordt van zonde. Dat is genade. En de Heere geven dat je je zonde mag leren kennen en gaat gevoelen en dat je dat doorleeft. En ook elke keer opnieuw om op te wassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. En wat een wonder, gemeente, dat als je je ellende gaat beleven, dat er nu een weg is en dat er nu een middel is. Dat er een zaligmaker is die volkomen kan zaligmaken van al je zonden. Bij wie vergeving is, bij wie verzoening is, die in de wereld is gekomen om je zonde en je schuld te betalen, om je straf over te nemen, tot in de bittere dood van het kruis. Onbegrijpelijk wonder. Dat is een wonder voor doodzieken, gemeente. Dat is een wonder voor zondigen, voor schuldigen, voor verloren mensenkinderen. Dat is geen wonder voor rechtvaardigen, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Dat staat in de Bijbel. Dat is niet omdat wij dat nu zo graag zeggen en omdat we gereformeerd zijn en omdat we daar de nadruk per se. Dat is Gods woord. Geloof dat toch. De gemeente, dan gaat hij naar de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij gaat hen onderwijzen. Hij zegt tegen die fariseeën en schriftgeleerden: gaat heen en leert van mij, ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Daartoe ben ik in de wereld gekomen, om zalig te maken dat verloren is. Ga toch weg met uw verdachtmakingen. Laat mijn kinderen met rust. Maar neem dit woord nu eens met u mee. Ik wil barmhartigheid. Ga nu eens naar huis toe en overdenk dat nog eens. Leert van mij. Neem deze onderwijzing, deze woorden van mij nu eens mee. En wees ervan overtuigd. Ik wil barmhartigheid. Elias. Genade. Het grondwoord voor barmhartigheid is vaak eleos, u wel bekend waarschijnlijk. Medelijden hebben met een ongelukkige betekent dat letterlijk. Gaat heen en leert wat het zei. Ik wil barmhartigheid niet offeranden. Neem dit woord nu eens met u mee. En gemeente, eigenlijk krijgen zij een liefdebetuiging van Christus mee. Want hij laat hem niet zomaar gaan. Hij zegt: overdenk dat nu eens. Overdenk nu eens dat God besloten heeft om in mij barmhartigheid te bewijzen aan de grootste van de zondaren. En de apostel Paulus, hij mag het later gaan getuigen. Daarom is mij barmhartigheid geschied. Omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen. Ik wil barmhartigheid. Ga nu eens naar huis toe en bedenk dat eens. En niet offeren. Ik zit niet op al uw goede werken en uw inspanningen, uw wetsbetrachting, uw activiteiten. Zit ik helemaal niet op te wachten. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. En mijn leven te geven. Leert van mij. Niet gekomen om rechtvaardigen te roepen die de medicijnmeester niet voor nodig hebben. Maar zondaren tot bekering. En alles, gemeente, wat we meer zijn dan verloren zonder, is te veel. En u die de Heer kent en dienen mag en vrezen mag. Juist als verloren zondaar. Juist als je het niet meer weet, als je het niet meer kan. Wat heeft dat woord dan veel in zich? Voor nooddruftigen, voor ellendigen, voor armen, voor hongerenden, voor dorstenden. Er is zoveel waardoor de Heer door zijn woord tot ons komt. Voor zulken, niet voor rijken. Gansledig weggezonden. Niet voor wijzen. Of voor dwazen. En gemeente, wat ben je rijk. Als je het niet weet, als je het niet kan. En zo afhankelijk mag en moet leven van de Heer. Dat zijn de rijksten van deze aarde. Gemeente, in de bekenning van zonde en schuld alleen ken uw ongerechtigheid. Daar is de weg van de zaligheid. Want hij kwam en zijn naam is Jezus. Hij zal zalig maken, brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Van het allerergste tot het allermooiste. Daartoe kwam hij in de wereld. En gemeente, voor wie? De Heere geven dat er vanavond niet één is die naar huis gaat en zegt: nou, dat is mooi dat dat voor anderen kan. Maar ik ben denk ik te oud geworden. Ik ben zo hard geworden van binnen. Het raakt me niet meer en ik zit altijd bewegingsloos in de kerk en ik ga weer naar huis. Wat kan dat onder ouderen soms spelen? Dat ze ten diepste denken dat het niet meer kan. Bedenk dat maar nog eens. Ik wil barmhartigheid. Volg mij. En ik wil geen offeranden. En misschien een man of een jongen. Met zoveel vuil in zijn hart, met zoveel vuil in zijn leven. Het kan niet zo vuil zijn. Of er is bij deze zaligmaker reiniging, volkomen zaligheid voor al je zonen. En hij zegt het, volg mij. En misschien zit je in de kerk en zeg je, ja, ik leef op zich een keurig leven. Maar ja, er moet toch wel wat gebeuren waardoor. Ach, wat gebeurde er in het leven van Matthäus? Hij werd losgemaakt uit zijn oude verloren bestaan. En hij heeft misschien daarin maar 3% geleerd van alles wat hij nog moest leren in de 28 hoofdstukken die hij beschrijft. Maar hij is hem gevolgd. Hij heeft er nooit spijt van gekregen. Volg mij. Gemeente, wat zal het zijn als we op zulke zaligheid geen acht geven en de Heere laten roepen en laten. En lees dan die enkele artikelen nog eens uit de Dordtse leerregels. Hij meent ernstiglijk dat degene die geroepen worden, komen. Amen. Heer, het past ons uw naam ootmoedig dank te zeggen. U geeft ons in het gewoel van deze wereld, in de onrust der volkeren, waar zoveel in deze wereld gebeurt, waaruit we op moeten maken dat de barensweeën van de eindtijd vermenigvuldigen. En wij mochten in alle rust samen zijn. Maar Heer, u weet ook welke kwaal een van de grootste is in onze tijd. Materialistisch, hedonistisch, geldgierig. Heren, dan hebt u betoond in deze geschiedenis dat u, zoals Levi was, zoals wij kunnen zijn, ons ineens los kan maken. Heren, willen we doen. Wil u tot de roem van uw genade werken en wonen in de gemeente van Barendrecht. En wilt u, waar we ook vandaan komen, die zegen uit genade geven. Wil u zo de prediking van uw woord, van zondag tot zondag in de gemeente, tot een zegen stellen. Gedenk de broeders van de kerkenraad. Geeft u dat ze hun werk niet al zuchtende behoeven te doen. En wilt u op uw tijd deze lege kansel vervullen met de man van uw raad. Gedenk onze zeer oude geliefde broeder, dominee Meinders. Deelt u hem in de avond van zijn leven gedachtig zijn. Geeft u mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Om nog misschien met een gebroken stem het lied van die schoonste aller mensen kinderen te mogen zingen. Gedenkt u naar de trouw van uw verbond. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen op Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, 56, vers 6.
Thank you.
heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.